democracies are under attack from malign foreign actors who want to spread disinformation, to undermine our societies and our governments, to influence our elections, to put us all against each other and break down our unity. And to stand up to this terrible threat, we have to defend our democracy by cracking down on disinformation and promoting unity in the European Union. It's absolute and utter nonsense from start to finish. Of course foreign interference exists. Of course states have the right to defend themselves from outside influence seeking to undermine them for the benefit of themselves. But Russian bots didn't sway European elections. Their outcomes were very firmly determined by domestic matters. Look, we all know that all states do propaganda. But what I found when I was a member of the INGA committee, which was the Committee on Foreign Interference in All Democratic Processes in the European Union, including disinformation, which I was the coordinator on the left group for 3 very long years, I can tell you. But from my experience on that committee, the problem wasn't propaganda that actually came from external sources or foreign governments. The problem was narratives domestically that they didn't agree with. And I suppose I have to be honest now and confess at this stage that I would say that, wouldn't I? Because I'm actually a Russian propagandist, believe it or not, according to a Ukrainian hit list or whatever. And the 2 reasons why I'm a Russian propagandist is I said 2 things. One, that the war in Ukraine was a NATO proxy war. And the second, that the people of Europe were suffering more than the Russian economy from the sanctions that Europe had imposed on Russia. Now, I happen to stand over both of those things still. But rather than engage with me on the content of those issues, on the fact that Stoltenberg came in here and told us that NATO provoked the war, on the pauperising reality for European citizens crushed under the cost of living issue, rather than discussing those issues with me and taking responsibility as the European leaders who brought them in, it's much easier to smear me as a Russian agent or a Russian propagandist. And that is what the European Union's disinformation policy is designed to do, to silence anyone who questions their narrative, the official narrative. And to do that, they even have a toolkit to whip us into line, to suppress certain kinds of speech and to manage the kinds of information that are allowed to circulate in our society. So if you question their COVID policy, you're an anti-vaxxer. If you criticise Israel's genocide, you're anti-Semitic. And if you argue for peace in the war in Ukraine, well, then you're a Kremlin stooge or something like that. That's basically what's going on here. And how the European Union is going to deal with that disinformation comes under the Defence of Democracy package, they used to call it when I was here. I mean, did you ever? Like, it's just pathetic. It's even been rebranded worse now. It's the European Democracy Shield. I mean, where do these people get off? And the committee is even called the European Democracy Shield Committee. And you literally could not make this stuff up. And the whole basis of it is that ideas are now dangerous and they pose a fundamental threat to our democracy, allegedly. The public sphere, the media, social media, where our society learns about itself and public opinion is shaped, this is now a battleground. Words and ideas are weapons. And the European liberals are here to save us from that, to defend us from these outrageous attacks. And let's be honest about it. Despite the fact that this has accelerated massively since Russia's invasion of Ukraine, there has always been a programme of repression by the European political establishment. And up until now, The toolkit has been kind of a soft form of repression, really. They had a number of tactics. You can read about them in the Inga report, which is the report of the old committee that I was on. But the approach at that time was kind of to do stuff like drown out dissenting narratives with propaganda in support of the official EU narrative. Now, when we do it, it's not propaganda, of course. It's called strategic communications because we're the good guys. But that was what they used to do there. Then they sought to co-opt social media platforms to de-rank narratives they don't like. And then they've pumped funding into these so-called fact-checking organisations to police online discourse. Now, we warned about this. They even toyed with the idea of making contradicting governments a crime. Did you ever? They had to back away from that one because that would be even a little bit too far to go. And you'd have to bring in legislation and a court case to deal with that. And this is where the European Union's 17th set of sanctions comes into play. Because what you have here is sanctions targeting disinformation, hybrid sanctions, they call them. The first package was in December. We've had two more since then. And our great High Representative lauded these sanctions under the guise when she said, and she sternly vowed, that those who enable Russia face severe consequences. So the EU foreign ministers brought in a list of sanctions on 21 individuals and six entities who were responsible for hybrid activity, including disinformation. Now, what was this disinformation and who were these people? Well, this is where it gets interesting because this is Russian disinformation. Now, a few of them were actually Russians, but there was also a German blogger, an EU citizen who was sanctioned, and there was a Turkish citizen who was a valid EU resident who was also sanctioned. He lives in Germany. And let's look at this case for a minute, and I hope I'm not labouring it, but we have time here and we have to use it to really spell out what is going on in this so-called European Union of democracy in action as we took our pictures outside this sign outside of here. Because in that case, we have a person who's been subjected to an asset freeze and a travel ban on the basis that he was systematically spreading information, which the EU said was false. Now, we don't know what that information was because nobody got to see it. But they said he disseminated the narratives of Hamas. But again, what narratives they were, we don't know. They said he created discord, and that he provided pro-Palestinian protesters, who are described as anti-Israel rioters, with an exclusive media platform. Now, think about this. This sounds like the type of action that millions of European Union citizens agree with, trying to force their governments to end complicity with the genocide in Gaza. In fact, many people believe there should be a lot more discord created in Europe to deal with this. But even if you don't agree with that, you have to ask yourself the question, how in God's name is any of this linked with Russia? That's a tough one to sort of. Well, I'll tell you the answer to that one because they have it. Seemingly, pro-Palestinian action undermines the stability and security of the European Union or one or more of its member states. And sure, that's what the Russians are all about. We all know that. So therefore, pro-Palestinian activity is supporting Russia and you can be sanctioned. Now, I'm not being flippant about this. This is the actual reality of this. I don't know the facts of the case. Nobody does because it hasn't been published. But what it looks like is a person who was involved, nothing to do with Russia, who was documenting German police crackdown on Palestinian protests. And in retaliation, the German authorities slapped them with an EU sanction. And if it can happen to them today, it can happen to you tomorrow. It is almost unbelievable, but you have to get on that page to realise the seriousness of what is at stake here. Now, in democracies, we're supposed to have a rule of law, don't we? God Almighty, you hear about it often enough. In this place, you think it was their bread and butter. But that means if you want to punish somebody, you have to charge them with a crime. That crime has to be defined in law. Once you charge them, due process has to come in. They have the right to know the charges against them. They have a right to see the evidence. They have a right to a trial in open court, a right to defend themselves, a right to free speech that they can use there. And then the state can only impose a sanction when they've carefully considered all of those things beyond reasonable doubt. Not anymore. That's gone now. Depriving people of their rights based on rumours and innuendo is exactly what these hybrid sanction packages are about. It's as simple as that. I wouldn't normally be in the habit of quoting Politico, but sure, Lucas, we'll break a habit seeing as we're here. When they even saw some of the dossiers, and they said one of the packets that had somebody sanctioned was 10 open source links with varying degrees of reliability. Another was 9, another was 4. Articles in publications like the Financial Times and Reuters were heavily relied on. Badly translated, probably AI translated articles from Russian and Ukrainian sources. One was a lifestyle magazine affiliated with the Russian government, but it generally talked about cookery rather than actually news and all this sort of stuff. There was even a woman who was sanctioned for performing a concert in Crimea. I kid you not. I mean, this wouldn't pass muster in a classroom, not to mind a courtroom, but this is what's being talked about as evidence in the European Union, evidence of Russian interference. No oversight. Civil servants draw up a list, which is on the advice of the Commission and Member States, and then 27 EU foreign ministers go behind a closed door and vote to sanction you or not. And if you're targeted by an EU sanction, you don't hear the charges against you, you don't get a trial, you don't get a right to defence. You basically, the first thing you find out about this is a letter coming in your door telling you that your bank accounts have been frozen and that you're banned from entering or leaving the country. And the guy who was sanctioned in Germany, I'm just going to briefly read his account of that, because sometimes we bandy words around here about things like sanctions and they seem a bit depersonalised. Well, what does that actually mean to a real person? Well, this guy explained it, and he said, I haven't been charged with anything. I haven't stood trial. I haven't been found guilty of any crime. I'd no chance to defend myself. But the EU sanctioned me for my pro-Palestinian journalism and stripped me of my rights. I'm not allowed to buy food. I'm not allowed to buy medicine for my children. I'm not allowed to pay for my lawyer. I'm not allowed to leave the country I live in. I'm not allowed to enter the country I live in. I'm not allowed to get a job. I'm not allowed to make payments. I'm not allowed to receive payments. I'm not allowed to pay my rent. Every single time for every single case, I have to submit a file and ask permission. And then I have to wait several days for approval. And in case any of you are feeling a bit sorry for him and think that you might send him a few bob just to help him out, well, I'd be very careful about that, because you too could then be sanctioned for the crime of circumventing a sanction from the European Union, and you could find yourself on a sanction list as well. Now, this kind of sounds like tin pot sort of stuff, but this is democracy now in the European Union, and it is the new repression, as Andrew had called it, because we have hybrid sanctions against EU citizens for exercising the very rights that Michael McGrath lauded in these place buildings a number of weeks ago as being enshrined in our constitutions here. So what we see is, in their so-called battle between democracy and authoritarianism, the European Union is becoming incredibly authoritarian in their actions. It is an absolute abomination. And every foreign minister who sat in that room and voted for those sanctions should be called to account by the members in this House. And I really would urge MEPs who are here present to contact Michael McGrath and to make that point. There really has to be a concerted effort, and we'll probably deal with it in the Q&A in a minute. And I know, because I was there before him in the previous committee, I'd imagine life is very difficult for Fidius on the European Democracy Shield Committee. But this has to be made an issue there. It has to be made an issue in the Civil Liberties Committee. And I really think members here should coordinate their work in that, in terms of how it's going to be raised over the next period. I think there's also a need for a really serious joint effort from members to take legal advice and to look into whether this is something that could be taken to the Court of Justice on the basis of the general threat to all EU citizens' rights which exist from this. Now, obviously the problem with that is impunity. There's limits to what procedural challenges can achieve. But if there's no pushback on this, which is why this meeting is so important, then they're going to go further. There has to be broad political support built to challenge what's happening here. You've got to go from this and organise in your home countries to talk about this. You've got to speak in your communities and tell people what's going on and that it's a threat to them and it's going to get worse. Honestly, there is really a very small window left to do anything, and it's crucial that we organise to do something before that window closes. So, in conclusion, this is not just about speech. It's really about the fundamental right of expression, the most fundamental right we have and tool we have as citizens. We have to be able to challenge our governments to change their policies. But that's what's in the firing line now from all of this stuff. You mightn't care about whether someone was silenced for pro-Palestinian speech or whatever. That's not really important. You don't have to agree with the issues there, but you have to recognise the danger of what's going on here. Because if it's them today, it's you tomorrow. And tomorrow is already here. When I was on the INGA committee for those 3 years, every single thing they didn't like, they called it Russian interference or Chinese interference or Iranian interference, didn't matter who it was. So it was anything. Catalan independence movement, Russian interference. The peace movement, Russian interference. Eurocritical politics, you name it, whatever it was, that's the name of the game here. So if you care about the ability to do opposition politics in Europe, you have to care about this issue. And that's what this meeting here is about. It's a platform to begin to expose that, because the first task in changing something is understanding that it's broken and giving information about that. And that's what we're doing here. And that's why this is important. But it's not enough on its own. We've got to go from here, get the message out and organise for the right to hold our governments and our leadership into account and not be conned by the spurious ideas that what's happening in our societies and the very valid criticisms that our citizens have is somehow the product of infiltration from out external sources. So I leave you with that. Let's go out there and take them on, because literally our right to survive is at stake here.
Yeah. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem.
That Poles enter.
Andrzej from Poland.
Last name?
Andrzej Jarząbkiewicz.
Purple and red and yellow, on fire, the clouds would catch the colors. That's it, that's neat, it's neat, it's neat, it's neat. You don't see that, see that.
When the rain falls,
my eyes are shedding those
tears.
Oh, the wind blew. Hey, the bells rang. I said the rain is falling down.
Welkom bij de Bits of Freedom podcast. In aflevering 2 van onze Godwin special ter ere van Bevrijdingsdag duiken we opnieuw in de aanslag op het bevolkingsregister van Amsterdam in 1943. We onderzoeken hoe verzet mogelijk is in een tijd van digitalisering en stellen de vraag: zijn we nog steeds even kwetsbaar door de gegevens die over ons worden verzameld door de overheid?
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
In de eerste aflevering van onze Godwin special bespraken we de lessen die we kunnen leren uit die aanslag op het bevolkingsregister. Zoals de les voor onze overheid dat het opslaan van gegevens met consequenties komt. We gingen op zoek naar een modern equivalent voor de persoonsbewijzen van toen. En hoewel dat er niet precies is, wezen veel van de experts die we spraken ons op de gegevens zoals opgeslagen liggen in de basisregistratie personen, de BRP. Vandaag zoomen we in op het andere deel, namelijk hoe pleeg je verzet in een digitale wereld? Is het met alle beveiliging en backups überhaupt nog wel mogelijk om bij deze gegevens te komen als het zou betekenen dat je daarmee 70.000 stadsgenoten kunt redden? We gaan erover in gesprek met hacker Frank Platel. Hoi Frank.
Hoi.
En dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar met onze directeur en mijn vaste tafelgast Evelyn Austin. Hi Evelyn.
Hi.
Frank, jij bent hacker, onder andere voor je eigen bedrijf laatjehacken.nl. Nu weet ik dat veel mensen als ze aan een hacker denken, toch nog steeds denken aan iemand in een hoodie die ergens in een kelder obscure dingen zit te doen op het internet. Kan je me uitleggen wat je als hacker eigenlijk doet?
Ik zit meestal als hacker met mijn hoodie in een kelder obscure dingen te doen.
Oh jee, de mensen hebben gelijk.
Ja, dat is wel waar. Nou, meestal zit ik op zolder. Nou ja, ik denk dat hackers onderzoekers zijn die gewoon uit willen zoeken hoe iets werkt en dat op een misschien een manier kunnen misbruiken of anders gebruiken dan waar het voor bedoeld is. Zo kwamen er een tijdje geleden, al een hele tijd geleden voordat het internet er was, mensen erachter dat je gratis kon bellen door piepjes in een telefoon af te laten gaan. En nu mogen we als hackers kijken hoe je informatiebeveiliging kan omzeilen.
Ja, precies. En dat is wat jij als hacker ook doet in opdracht van bedrijven, toch? Ja. Kijken hoe hun, of hun beveiliging goed genoeg is.
Ja, precies. Wij mogen gewoon fysiek en digitaal iets ergens inbreken.
Oké. Interessant. Ja, dat is kennis die we wel kunnen gebruiken in deze aflevering, denk ik.
Nou, ik werd wel nieuwsgierig naar dat fysiek.
Ja, fysiek gebeurt ook. Dus dan gaan we met een vermomming naar binnen. Of met een trucje. Soms als printerleverancier. Of dan bellen we van tevoren. En dan vragen we of we toners komen ophalen. En dan vragen we tussen neus en lippen door. Wat voor printer heb je dan? Ja. En dan trekken we een t-shirtje aan met het logo van die printerleverancier. En dan gaan we naar binnen.
Wat super vet.
Doe jij dat ook zelf? Of gaat iemand anders undercover?
Nee hoor, dat doe ik ook zelf.
Wat nice. Ja. Daar moet je wel een hele andere skillset voor hebben dan voor het digitale deel, denk ik.
Ja, dat is een beetje anders. Maar wat we uiteindelijk willen doen, is een achterdeur ergens inzetten bij een organisatie. Dus dan komt er ook wel een hoop techniek bij kijken. En maken we een klein kastje wat we ergens in het netwerk inprikken.
Ja, precies. Dus dan maak je dus een combinatie tussen het fysieke. Dus je komt ergens binnen. En dan ga je toch nog proberen om ergens iets in te prikken, zodat je kan kijken hoe het digitaal beveiligd
precies,
is.
Precies, dan gaan we digitaal verder.
Ja. Doe je dat ook wel eens als podcastgast ergens? Want dan moeten we straks even de server gaan te checken.
Geen zorgen.
In onze vorige aflevering hebben we het vrij uitgebreid gehad over die basisregistratiepersonen. Maar ik wil van vooraf al even flaggen. In ons voorgesprek zei je al, ja, de gegevens in die basisregistratiepersonen, als een land, zoals België, komen we straks op, kwaad in de zin heeft, dan hebben ze die gegevens waarschijnlijk al. Of delen daarvan, flarden daarvan.
Ja, dat denk ik wel. Kijk, in dit geval hebben we het over België. België ligt dicht bij Nederland. Als je daar te hard rijdt, dan kunnen ze ook informatie opvragen over je kenteken. Dus er zijn al wel wat routes voor België. En daarnaast staat er natuurlijk op dit moment veel meer informatie beschikbaar op internet. Dus ze kunnen ook alle informatie die je op Facebook of Instagram hebt gezet, scrapen. Ja. En ze hebben als statelijke actor gewoon wel wat mogelijkheden om informatie op te vragen.
Ja, dus er is al heel veel toegang voor België. En nou ja, waar we het ook over hadden, Amerika, China, Rusland zitten waarschijnlijk ook al in die data.
Ja, dat denk ik wel. Er zijn zeer geavanceerde aanvallen die we ook op dit moment kunnen zien, waarin achterdeuren worden geplaatst in de kernel van Linux bijvoorbeeld. Nou ja, soms worden die opgemerkt, maar ik denk als je ziet wat er wordt opgemerkt, dat er ook een hoop niet opgemerkt wordt.
Dat betekent dus letterlijk dat er een achteringang is waar zij naar binnen kunnen om bij die informatie te kunnen.
Ja, inderdaad. Dan kunnen ze vanaf afstand een systeem overnemen.
Hey, en als we dan toch, for the sake of the argument, naar België gaan. Hè? Dus België heeft kwaad in de zin. En ze willen alle mensen die niet in Nederland geboren zijn het land uit hebben. En wij willen al die mensen, waaronder Evelyn, redden door iets te doen met die data die opgeslagen liggen in de BRP. Het is dan al heel belangrijk wanneer we dit willen. Dus, want ja, je zei al, ze hebben waarschijnlijk al toegang tot die data. Maar goed, laten we zeggen, we weten dat België van plan is om Nederland aan te vallen. En we willen iets met die data. Wat ga jij dan eerst allemaal onderzoeken om te bepalen wat je gaat doen?
Ja, ik denk inderdaad dat we ervan uit kunnen gaan dat België de informatie heeft. Dus dat noem je een assume breach principe. Ze zullen misschien flarden hebben van de informatie. Ze kunnen het op basis van openbare bronnen hebben. Maar wellicht hebben ze al een tijdje ingebroken in onze systemen, digitaal. En hebben ze een tijdje mee kunnen kijken.
Dus we gaan ervan uit dat ze misschien al flarden van die gegevens hebben. Dus wij moeten iets met dat BRP. Dus welke dingen moet je dan eerst van die systemen weten, zodat wij daar iets mee kunnen?
Precies.
In plaats van België.
Dus we willen het BRP eigenlijk beveiligen tegen een aanval van België.
Ja.
Ik denk dat het BRP wel redelijk veilig is al. Daar zal goed over nagedacht zijn. In ieder geval de beschikbaarheid zoals die is aangetast tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door een gebouw in de brand te zetten. Dat zal nu wat lastiger worden, denk ik. Omdat data gemakkelijker te verspreiden is, te kopiëren is.
Mm-hmm.
Dus een aanval op de beschikbaarheid zal lastig zijn.
Mm-hmm.
Maar wat we wel zouden kunnen proberen is een aanval op de integriteit.
En wat betekent dat?
Dus je kunt eraan denken om valse informatie te verspreiden. Kijk, als je iets wil verdedigen, dan moet je goed nadenken over wie gaat ons aanvallen en met welk motief en welke mogelijkheden hebben ze daarvoor. Nou, kun je eraan denken dat als België toegang wil krijgen tot het BRP, dat zij bijvoorbeeld een aanval uitvoeren op de softwareontwikkelaars van de BRP's. Mm-hmm. Maar je zou ook misschien een laptop kunnen stelen waar toevallig een backup op staat van die data.
Mm-hmm.
Wat wij dan als verdedigers kunnen doen, is misschien meer laptops verspreiden met valse data.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld.
En je hebt het dan zo in kaart gebracht, hè? Dus je weet nu waar er backups zijn in principe, of dat er veel backups zijn. Je weet dat België kwaad in zin heeft. En je weet dat er data in dat BRP zit, nou ja, die een onveiligheid oplevert voor de mensen die je wil beschermen. Jij zegt dat de grootste kans waarschijnlijk zit in de integriteit van die data. Dus ervoor zorgen dat die data vervuild worden. Dat betekent dus dat die data niet meer betrouwbaar zijn voor degene die ze eruit halen, toch?
Ja, inderdaad.
Oké. En wat, dit heb je dan in kaart gebracht. Wat is dan je volgende stap?
Nou, dan is het dus even de vraag, hoeveel tijd hebben we en wie gaat er meewerken? Eigenlijk zijn we op dit moment een aanvaller en een verdediger tegelijk. Want we willen het BRP aanvallen, maar we willen het BRP ook verdedigen tegen die andere aanvaller.
Mm-hmm.
En dan vechten we tegen een statelijke actor. Een statelijke actor heeft misschien wel onbeperkt geld, heeft toegang tot systemen en lijntjes die je als rebel misschien niet hebt.
Mm-hmm.
Ze kunnen misbruik maken van zero days, dus kwetsbaarheden die nog niet bekend zijn.
Mm-hmm.
En het is even de vraag of wij dat ook hebben en of we het BRP zelf gaan aanvallen. Of dat we misschien wel meewerking hebben van de Nederlandse overheid of van de gemeente. Je zou kunnen denken aan het aanmaken van valse informatie. Een gemeente zou dat kunnen.
Mm-hmm.
Maar er zitten natuurlijk wel integriteitschecks op die data. Het systeem is wel vormgegeven op zo'n manier dat er integriteit gewaarborgd is.
Mm. Maar het zou dus wel als we even de oorlogssituatie zoals die toen was, hoe zeg je dat, vertalen naar nu, zouden we kunnen concluderen, we hebben niet de hele overheid aan onze kant, maar misschien wel mensen binnen de overheid. En dan zeg je, dan zouden echt hele goede allies zouden zijn mensen die bij de gemeente werken, die BRP-registraties doen.
Bijvoorbeeld, kijk. Stel je voor, we hebben 100 jaar of 50 jaar, dan kun je natuurlijk gewoon een nieuwe baby registreren. Ik noem maar wat. Als dat 10 jaar is, ja, dan moeten we, of 5 jaar of misschien maar 1 jaar, dan moeten we ja, toch heel snel zorgen dat we ook backups gaan infecteren. Of iets dergelijks. Daar moeten we goed over nadenken. En hoe komen we daar? Of kunnen we de backups misschien wel onbereikbaar maken of onbruikbaar maken?
En dus deze tijdspanne, stel dat we een maand hebben.
Ja.
Dat lijkt me een realistische tijdspanne. Misschien maand, 2.
Een maand is kort om zo'n systeem aan te vallen. Mm-hmm. Dit is natuurlijk een systeem waar heel veel mensen heel lang over nagedacht hebben.
Mm-hmm.
En aan de andere kant is het ook een systeem wat een hoop legacy met zich meebrengt. Dus er zal wel wat te winden zijn. En als
wat betekent een hoop legacy met zich meebrengt?
Veroudering van het systeem.
Ah ja.
Dus ook software moet je onderhouden. En als je dat niet onderhoudt, dan kunnen er kwetsbaarheden ontstaan of gevonden worden waar je misbruik van kan maken. Als we een maand hebben en we hebben een aantal goede hackers, ja, dan vinden we misschien wel een route naar de source van die data.
Mm-hmm.
En dan zou je daar wat mee kunnen.
Mm-hmm.
Dan zou je de integriteit of misschien zelfs de beschikbaarheid van die informatie kunnen aantasten.
Mm-hmm.
Maar zoals we al zeiden, de beschikbaarheid, er zijn backups en we moeten ervan uitgaan dat we niet alle backups offline kunnen halen.
Maar stel je hebt bijvoorbeeld 1 jaar om dit voor te bereiden. Dan kan je wat zorgvuldiger te werk gaan. Wat zou je dan kunnen doen?
Dan zou ik in eerste instantie de aanval nog steeds op dezelfde manier uitvoeren. Maar dan heb je wel wat langer de tijd om even rond te kijken in de systemen. En mogelijk kun je ook de integriteit van de backups dan aantasten.
Hmm.
Want er worden natuurlijk misschien wel dagelijks of wekelijks of maandelijks backups gemaakt.
Mm-hmm.
Als je de integriteit weet aan te tasten. En je kunt de validaties daarvan omzeilen. Ik zou je ook de integriteit van de backups kunnen aantasten.
Mm.
En dan ben je een heel eind.
Mm. Oké. Okay. Dus misschien dat een strategie ook zou zijn het vertragen van de toegang tot het systeem door België. Dus het klinkt alsof we gebaat zijn bij meer tijd.
Ja, dat is altijd met beveiliging.
Als
veiligheid is alleen maar tijdswinst. Je kunt alleen maar een aanval vertragen of een aanval versnellen.
En je zei, we zijn, ik werd daar wel door getroffen, aanvaller en verdediger tegelijk. Het aanvallen of disrupten van een statelijke actor, dat is niet heel realistisch, hè? Denk ik.
Nee, en we hebben natuurlijk te maken met een statelijke actor die ons aanvalt, maar ook die zijn BRP verdedigd.
Oh ja, dat ook nog, ja. Dus onze eigen AIVD.
Ja, de staat Nederland, die gebaat is bij een BRP, wat klopt.
Werkt, omdat het ook nog voor heel veel andere dingen gebruikt wordt natuurlijk. Ja. Dus heb jij weer een voordeel op België als je eenmaal in dat systeem zit?
De aanvaller heeft een voordeel, omdat je als aanvaller een verrassing kunt uitvoeren, zeg maar. Je kunt het doen op een moment dat de verdediger het niet verwacht. Mm-hmm. Je hebt misschien wel onbeperkte tijd en onbeperkte middelen om zo'n aanval voor te bereiden. Mm-hmm. Maar op een moment dat jij in het systeem zit, moet jij je eigen positie gaan verdedigen. Dus is de verdediger de aanvaller. En als aanvaller ben je op dat moment de verdediger. En zijn die rollen omgedraaid. En heb je de zwakkere positie. Dus wil je misschien wel zo snel mogelijk weer uit het systeem zijn. En je sporen wissen. Ja, we zijn in dit geval dus een aanvaller en een verdediger. En we hebben ook te maken met België die ons aanvalt. En die informatie zelf wil hebben. Dus we kunnen België terug aanvallen. Maar zij vallen ook het BRPA misschien wel op dezelfde route zoals wij dat zouden doen.
Klinkt in ieder geval een stuk ingewikkelder dan 80 jaar geleden.
Dat denk ik ook.
Als we dan even terugpakken naar die 80 jaar geleden. Toen hebben ze die kaarten overgehouden met brandstof, meerdere ontploffingen en weg. Dus hun tactiek was zo snel mogelijk eruit. Ja. Is dat nog steeds de tactiek?
Nou, je kunt erover nadenken om fysiek naar een gemeentehuis te gaan. En misschien ken je daar mensen en werken die mee. Mm-hmm. Of wat ze in de Tweede Wereldoorlog gedaan hadden. Toen hebben ze mensen verlamd, toch? Het ziekenhuis werkte mee. Je zou zoiets misschien ook kunnen doen. Ik zou ook wel zo'n aanval, als het dan zover komt, zo'n aanval willen uitvoeren zonder mensen dood te laten gaan. Dus het is even de vraag of de hele gemeente meewerkt, of dat we dit toch moeten doen zonder medewerking. En dan moeten we misschien toch gewapend naar binnen, of met een manier waarop mensen in slaap kunnen brengen, bijvoorbeeld.
Ja.
En dan kunnen we bij die systemen.
En dat is dan dus echt als je fysiek bij die systemen wilt. Ja. Maar jij kan er ook op afstand in.
Ja, dat zou je ook kunnen doen. Dan, het is vaak nog wel makkelijk om er een fysiek aspect bij te nemen. Je kunt ook denken aan het stelen van een laptop of een klein kastje achterlaten, ongezien. Maar er zijn ook routes om alleen maar digitaal naar binnen te gaan.
En een klein kastje achterlaten, wat doet dat kastje?
Een klein computertje met een eigenlijk is dat een achterdeur. Dus een verbinding naar ons, waarmee wij naar binnen kunnen. Misschien wel draadloos.
Oké.
En dan zou je dus bijvoorbeeld op afstand veel valse informatie kunnen toevoegen aan het BRP.
Nou, ik weet niet of we dan al in het BRP zitten, maar in het netwerk van de gemeente. Dan zou je dat netwerk kunnen aanvallen en op zoek kunnen gaan naar het BRP of de systemen, de services, die daarmee communiceren. En dan zou je dat misschien kunnen doen. Ja.
En als we het dan hebben over de integriteit van die data versjoemelen, denk je dan aan het aanpassen van records of aan het toevoegen van data die niet klopt? Wat is dan het meest strategisch?
Nou, in de Tweede Wereldoorlog had je natuurlijk te maken met de geloofsovertuiging die daarin geregistreerd was. Mm. Je kunt eraan denken om die te scramblen van mensen. Nou, die staat niet meer in de BRP, maar je zou
Bijvoorbeeld dat geboorteland waar het nu om gaat. Dus staat nu, als je niet in Nederland geboren bent, staat dat land erin en hoe lang je in Nederland woont.
Ja. Dus dan zou ik daar op targeten en misschien wel dat veranderen en bij iedereen dat in Nederland zetten, bijvoorbeeld.
Dat klinkt dan weer heel doable.
Nou ja, het is even de vraag hoe zo'n systeem is opgebouwd. Er zullen een heleboel integriteitsbewakingen zijn in dat systeem. Zo zijn er bijvoorbeeld systemen die kunnen alleen iets uitvoeren nadat er gelogd is wat er gaat gebeuren. Ja. Zo zijn er een heleboel architecturen te bedenken waarop de integriteit zo gewaarborgd wordt dat het toch wel lastig is om zo'n aanval uit te voeren.
Hmm. Dus het is niet een kwestie van een scriptje schrijven en zeggen, ga begin maar bovenaan bij de A.
Dat zou een hele slechte zaak zijn als het zo makkelijk was.
Oké, sluit je het uit.
Maar uiteindelijk is er een database waar die data in staat en zal daar met een eenvoudige scripttaal mee te communiceren zijn. Maar totdat je daar bent, heb je toch aardig wat...
En wie is daar al? De systeembeheerder van het BRP?
De softwareontwikkelaars en systeembeheerders van die systemen hebben een hoog vertrouwen.
Dus eigenlijk is het misschien wel slimmer dan bij de gemeente naar binnen lopen als postbode. Bij de softwareontwikkelaar naar binnen lopen als postbode. En zeggen van, of als weet ik veel, degene die de printer komt maken. En zeggen, ik moet eventjes bij de systeemkast zijn.
Ja, de softwareontwikkelaars en systeembeheerders zijn absoluut een heel mooi target om zoiets te doen. Maar dan moet je dus wel een beetje tijd hebben om zo'n aanval uit te voeren. En dan kun je denken aan een achterdeur plaatsen in de software zelf. Misschien een laptop van een medewerker die toegang heeft tot het BRP. Maar ik ga er wel van uit dat de mensen die echt toegang hebben tot de source of truth in het BRP, dat die hun systeem redelijk veilig zijn ingericht.
Dus die zitten dat niet op een laptop in de trein op te vragen?
Nee, ik denk zelfs dat zou misschien wel een hele aparte laptop kunnen zijn met extra beveiligingen en die alleen maar daar staat om daar iets mee te kunnen.
Dus dan is het misschien meer een kwestie van mensenwerk eigenlijk dan dat we echt een digitale strategie nodig hebben?
Een combinatie zou het mooiste zijn. Ik denk dat je het op meerdere routes moet gaan proberen.
En er is dus wel één single source of truth.
Nou, dat vraag ik me af. Kijk, er zijn backups. Dus ja, als er al meerdere backups op meerdere plekken liggen en je haalt er eentje weg, dan heb je nog steeds die andere. Dus ik denk wel dat er meerdere sources of truth zijn. Maar uiteindelijk, als je de integriteit van de informatie weet te beïnvloeden op meerdere systemen, ja, dan moeten die Belgen toch maar uitvinden wat nou waar is.
Ja, ja, want je zei net, het is eigenlijk niet een kwestie van stoppen, maar vertragen. Ja. En dit zou dus de vraag, er is een breach geweest. Wat hebben ze gedaan? Waar kunnen we nu nog van op aan? Dat is wel een goede vertragingstechniek.
Ja, we kunnen België vertragen om bij het BRP te komen. Ja. Maar in diezelfde zin worden wij ook vertraagd om bij het BRP te komen.
Ja, precies. Maar als wij er eenmaal zijn en we hebben die data minder betrouwbaar gemaakt en ook de backups minder betrouwbaar gemaakt, dan krabt België zich wel even op zijn achterhoofd van wat is nu nog de waarheid. Ja. Dus wie is er nu wel en niet in Nederland geboren? Dan hebben ze natuurlijk wel nog allerlei andere databronnen buiten de BRP die ze daarvoor zouden kunnen gebruiken.